See you.
Thank you. Allen heel hartelijk welkom in deze dienst die vanavond in het teken van de voortzetting van het Heilige Avondmaal zal staan en tevens in het teken van de dankzegging op het Heilige Avondmaal. De collecte aan de tafel is bestemd voor Padureni. Op maandagavond is er catechisatie, op donderdagmorgen is er vrouwengesprekskring en op vrijdagavond is de JV 16+ in Apenbroek. Mag u de Heer dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De collecte voor de diaconie die is vandaag bestemd voor het noodhulp- en rampenfonds. De eerste collecte is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan vanavond luisteren naar hoe het water rondom de ark gaat afnemen. En dat komt omdat de Heere Noach gedenkt. We zingen van Psalm 66, vers 1. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Psalm 66, vers 1. Na de geloofsbelijdenis dan zal de tafel weer in gereedheid gebracht worden. En dan zingen we met elkaar tijdens het gereed maken de psalm die op de zondagsschool bij de bovenbouw geleerd is. Psalm 81 vers 12. Dus na de geloofsbelijdenis 81 vers 12 tijdens het klaarmaken van de tafel. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Vanmorgen heb ik gezegd dat degene die in de watersnoodramp van 53 het overleefd hebben, dat diegenen waren die hun veilige heenkomen gezocht hebben. En dat anderen dat niet gezocht hebben en verdronken zijn. Nou was dat soms ook om een hele nobele reden, dat mensen hun eigen veiligheid niet gezocht hebben, omdat ze de veiligheid van een ander voor hun eigen veiligheid gesteld hebben. Omdat ze hun gezin, vrienden, familie of anderen in hun straat hebben willen redden voordat ze zelf dat veilige heenkomen zochten. En er zijn er ook die daar hun leven zelf bij verloren hebben. Ik moet daarbij denken aan de woorden van de Heer Jezus die in Johannes 15 zegt: niemand heeft meerdere liefde dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden. In Johannes 15 betrekt de Heere dat op zichzelf. Hij wil dat wij zien dat Hij degene is die de meeste liefde aan ons betoond heeft door zijn leven voor ons te geven. En daarom staan de tekenen van zijn sterven hier ook vanavond weer gereed. Het brood, zijn verbroken lichaam, de wijn, zijn bloed wat gevloeid heeft. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. We willen deze tafel weer openen met gebed. Heere, geef dat wij met het ware hemelse brood Christus gevoed worden. En laat ons niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan. Maar geef dat we onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van uw Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem, eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink alle daaruit, gedenk en geloof dat het bloed van de Heer Jezus Christus zo voor ons gevloeid heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen aan deze tafel lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring, de Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes. En daarvan hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 4. Openbaring 21, vers 1 en 4, tot en met 4. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd was, is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, zie, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, dat is gekrijs, schreeuwen, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes. In dat Bijbelboek kom je geregeld dingen tegen, beelden tegen, die herinneren aan het eerste Bijbelboek. Denk bijvoorbeeld aan de boom des levens. Die stond in het midden van de Hof van Eden. Maar denk ook aan de oude slang die genoemd wordt in Openbaring 12 vers 9. Maar er is nog iets wat herinnert aan het Bijbelboek Genesis en dat is de zee. Vers 1 zegt aan het eind, en de zee was niet meer. De zee, dat staat symbool voor de oordeelswateren. De zee, daar is waar het beest uit opkomt in Openbaring 13, met 7 koppen en 10 horens, dat afgrijzelijke monster wat strijdt tegen de heiligen. De zee staat symbool in het Bijbelboek Openbaring, maar ook in Genesis 7 voor oordeel, voor chaos en het kwaad, datgene wat het leven neemt. De oordeelswateren nemen al wat leeft in Genesis 7 mee de dood in. Maar nu ziet Johannes dat er op de nieuwe aarde heel veel is. Maar één ding is er niet. En dat is de zee. Dat valt Johannes als eerste op als hij naar die nieuwe aarde kijkt. Die grote zee waaruit het kwaad opkomt, de grote zee van het oordeel, is weg. Verdwenen. Wat moet dat een enorme opluchting voor hem geweest zijn om dat te zien. Die nieuwe aarde kent geen zee meer. Geen oordeel. Geen kwaad. Ja, zelfs geen verdriet. Alle tranen zullen van de ogen afgewist worden. In Genesis 9 klinkt er een belofte. Daar komen we later nog op. Maar die belofte geef ik nu al mee. Door de wateren van de zee, zegt de Heere, zal ik de wereld niet meer ten onder laten gaan. En in Openbaring 21 zegt hij, die wateren, die zullen er straks niet eens meer zijn. Zelfs alle tranen, het water wat uit onze ogen vloeit, zal er dan niet meer zijn. Omdat de Heere Jezus die nieuwe hemel en die nieuwe aarde bij ons brengt. Wij gaan zingen van Psalm 89, het 5e vers. 89, vers 5. En zo mogen we heen gaan, wetend dat we veilig zijn, omdat de God die hemel en aarde geschapen heeft, straks die nieuwe aarde geeft waar geen kwaad, geen verdriet, ja niets meer is wat ons nog kan bedreigen. Ga dan heen in vrede. We zullen met elkaar het slotgedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden met elkaar lezen. En we zullen aansluitend ook onze voorbeden doen. En dat doen we vanavond voor de heer Van Gameren. Die moet aanstaande vrijdag 10 februari voor een dotterbehandeling naar het ziekenhuis. Maar eerst dus het slot van het formulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En een ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Want hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons alle overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog zondaren waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Laten we samen bidden, gemeente. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden. En tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan al deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen. O getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar. Opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Ja, Heere, dank u voor alles wat u zo gaf aan de tafel. En dan is het vandaag nog niet voorbij, nee, dan komt u ons opnieuw tegemoet met uw woord. Uw woord, waarvan de Heer Jezus zelf gezegd heeft, dat is de mond van God. Heere, dat is bijna niet te bevatten. Want dat betekent dat als wij straks uw woord mogen openen, dat wij het vanuit uw mond mogen horen. Vanuit die oude wereld komt er opnieuw een boodschap tot ons. De boodschap van de God die dezelfde is. De oude wereld van Noach in onze wereld, waarin wij nu leven en straks ook op de nieuwe aarde, waar u ons brengen zult. Maar Heere, in de tijd daarheen, in de weg daarheen, valt het niet altijd mee. En wordt ons geloof dikwijls aangevochten. Zijn er momenten van twijfel en zijn er momenten dat de moed ons in de schoenen kan zinken. Ja, Heere, wil ons dan vanavond in het bijzonder ook sterken bij het lezen van uw woord. Sterken om na het avondmaal ook de week weer in te gaan. En met u en met uw woord en met uzelf in ons hart het leven weer aan te kunnen. Ja, Heere, laat ons groeien in de genade. Laat de vrucht van de geest groeien in ons leven. Opdat wij een gemeente zijn. Opdat wij mensen zijn die zijn zoals u dat wilt. En Heere, dat is geen vrucht van onze eigen akker. Dat groeit alleen op de akker van de genade. En daar hebt u ons toch geplant. Om voor u vrucht te dragen. En voor de mensen om ons heen. Heere, zegen zo uw woord en de bediening daarvan. En zegen ons ook in alles wat er nog voor ligt. Onderweg. En dan bidden we u voor de heer Van Gameren die aanstaande week naar het ziekenhuis moet. Voor een operatie aan zijn hart. En dan kan het nog zo zijn dat de dokter, de chirurg, die operatie misschien al tientallen, honderden keren heeft uitgevoerd. Maar het blijft een operatie aan het hart. En Heere, dan bidden we u dat hij met de volle verzekering mag gaan dat hij in goede handen is. Niet vanwege de ervaring van de cardioloog, maar vanwege de God die hem gedenkt en die zich over hem en zijn vrouw ontfermt. Geef ze samen alles wat nodig is en bovenal bewaar en spaar. Ja, Heere, en zo zijn er misschien meerdere onder ons die de gang naar het ziekenhuis moeten maken aanstaande week. Er wordt niet altijd voorbeden voor gevraagd, maar er kan toch ook spanning zijn daaromtrent. Of andere afspraken die heel veel spanning met zich meebrengen. Het hoeft niet eens medisch te zijn. Het kan een gesprek op het werk zijn. Of wat dan ook. Heere, laat u toch weten dat u van ons af weet. Ja, Heere, we mogen het toch weten. Dat u ons gedenkt. Gedenk ons zo, hier in dit kerkgebouw en thuis. Ja, gedenk ons allen. Dat bidden we van u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan met elkaar zingen voordat we de Bijbel gaan openen van Psalm 46, het tweede vers. Psalm 46, vers 2. We openen de Heilige Schrift in het Oude Testament, Genesis 8, waarvan we lezen vers 1 tot en met 13. Genesis 8, vers 1 tot en met 13. En God gedacht aan Noach. en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen, de bronnen van de afgrond en de sluizen van de hemel gesloten en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende en de wateren namen af aan het eind van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand, op de 17e dag van de maand, op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand, op de 1e van de maand, werden de toppen van de bergen gezien. En het geschiedde aan het eind van 40 dagen dat Noach het venster van de ark dat hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weer ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. En zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeide, hij wachtte nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif opnieuw uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd. En zie, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen wachtte hij nog 7 andere dagen. En hij liet de duif uit, maar zij keerde niet meer terug tot hem. En het geschiedde in het 601e jaar, in de 1e maand, op de 1e van die maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. En toen deed Noach het deksel van de ark af en zag toe en zie, de aardbodem was gedroogd. Tot zover de schriftlezing van vanavond. We zingen met elkaar ter voorbereiding op de prediking van Psalm 66, vers 3, 5 en 6. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Psalm 66, vers 3, vers 5 en vers 6. Na de prediking zingen we met elkaar van Psalm 121, vers 1 en 4. 121, 1 en 4, dat is ons antwoord op de prediking. De tekst vanavond is Genesis 8, vers 1 tot en met 5. En God gedacht aan Noach. En aan al het gedierte, al de wilde dieren en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de bronnen van de afgrond en de sluizen van de hemel gesloten. En de plasregen van de hemel werd opgehouden. En daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde. Het stroomde allemaal weer weg van de aarde, wil dat zeggen. Het vloeide heen en weer en de wateren namen af aan het eind van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand op de 17e dag van die maand op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand op de 1e van die maand werden de toppen van de bergen gezien. Het thema vanavond is God gedenkt aan Noach. God gedenkt aan Noach. We hebben twee gedachten. Allereerst waarom dat nodig is. En ten tweede hoe Noach dat merkt. God gedenkt aan Noach. Waarom dat nodig is. En hoe Noach dat merkt. Dus allereerst waarom dat nodig is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Genesis 7, staat in het teken van Gods oordeel dat over de wereld gaat. Noach kreeg te horen, nog 7 dagen Noach, dan moet je gereed zijn. Dan moet je in de ark zijn, jij, je gezin en alle dieren. Want over 7 dagen laat ik de waterbronnen van de grote watervloed openbarsten. En dan zal ik de sluizen van de hemel openen. En dan zal het regenen zoals nooit tevoren en nooit meer daarna. En zo is het gebeurd. Noach ging de ark in met zijn vrouw. Met Sem, met Gam, met Jafet en met hun vrouwen. En alle dieren. En zij hebben in dat gigantische schip dat God Noach heeft laten bouwen een veilig heenkomen gevonden. Vanmorgen hebben we nagedacht over die aangrijpende realiteit van vers 23. Maar Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was. Noach bleef over. En de rest kwam om. Alleen wat met Noach in de ark was, werd behouden. Je kan je afvragen, hoe zouden ze het gehad hebben daar in die ark? Als ze Psalm 66 gekend zouden hebben, dan zouden ze dat denk ik gezongen hebben met z'n achten. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door het vuur. Het vuur uit de hemel, de bliksemschicht en de donder. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Die hele wereld ligt bedekt onder een laag water. Alles wat de levensadem heeft is verdronken. Overspoeld. Of door het water. Of door modderstromen, daar komen de fossielen vandaan. Maar Noach en de zijnen die zijn gered door de oordeelswateren heen. Als enige schepselen overgebleven in de ark. Stel je eens voor, daar dobbert die ark in die geweldige oceaan. En die ark, die is overgeleverd aan metershoge golven. Aan de stormwinden, aan kokerende wateren. Dat ging er echt niet zachtzinnig aan toe. Hoe zouden ze het gehad hebben in de ark? Aanvankelijk natuurlijk dankbaar en verwonderd. Maar het is niet zo dat het de volgende ochtend was en dat ze wakker werden en dat ze aan wal konden gaan. Nee, de volgende ochtend woedde dat water maar door en ze horen de slagregens tegen het hout van de ark gaan. En aan de bovenrand waar de frisse lucht doorheen komt, waar nog een beetje licht doorheen komt, daar zaten geen ruiten in, daar waait natuurlijk best wel wat water door naar binnen. Op die eindeloze woeste oceaan gaat de ark menselijkerwijs onbestuurbaar op en neer en heen en weer. En misschien is Gam wel zeeziek geworden. Wie zal het zeggen? Laten we niet vergeten dat die redding in Genesis 7 niet het eindpunt is van de redding van Noach. Het is nog maar het begin. Ze zitten daar in de ark en het zal zeker niet altijd makkelijk geweest zijn. Ze zullen angstige momenten gekend hebben. Moet je je voorstellen, dat hout, dat werkt. Dat piept en dat kraakt. Als de krachten van de natuur erop inbeuken. En er zullen momenten geweest zijn dat Sem zijn vader angstig aankeek en zei, pa, gaat die ark het wel houden? Wat als straks met veel geweld een hoge golf ons op een rotspartij werpt? Is de wand van de ark dan wel stevig genoeg? Wat als de wateren de overhand krijgen? Redden we het hier wel in de ark? Of gaan we straks naar de bodem van de oceaan? En Javed heeft misschien wel gevraagd, pa, wanneer houdt die regen nou eens op? Ik word gek van het geluid van de klotsende water. Ik doe geen oog dicht. Hoeveel dagen regent het nou wel niet? Er lijkt geen einde aan te komen. En Noach's vrouw, die kijkt in de voorraadkast en zegt, wat van het voedsel? Dat is straks toch ook een keer op. Hoe moet dat verder? Het is heel belangrijk om te zien, Genesis 7 is niet het eind van de redding van Noach en zijn gezin en van de dieren. Het is nog maar het begin. Gemeente, het is zo belangrijk om te beseffen dat het moment dat je christen wordt, dat dat geen eindpunt is. Als je voor het eerst aan het avondmaal gaat, dan is dat niet het, heb je niet het hoogst haalbare bereikt of zo. In het geestelijke leven, absoluut niet. Veel mensen leven en veel mensen denken wel zo. Ter linkerzijde, ik ben tot geloof gekomen, ben wedergeboren. Ik heb de ticket naar de hemel als het ware op zak. En ik maak me nergens druk meer om. Ter rechterzijde, och, als ik maar mocht weten dat God van me af weet. Als ik maar iets mee mag maken waardoor ik merk dat de Heere van me af weet. Als ik toch maar mag weten dat ik gered ben, dan werk je als het ware daar naartoe alsof het hoogst haalbare is. Zowel naar links als naar rechts kan als het ware de redding, de vergeving van zonde, de rechtvaardiging, de wedergeboorte, noem al die termen maar op, gezien worden als een eindpunt. Als je maar weet dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dan zit het wel goed en daarna is het leven niet meer zo interessant. Daar zit een heel groot gevaar in. Je bent zo met dat moment van redding bezig, met dat moment van tot geloof komen bezig, dat je vergeet dat maar een beginpunt is. Ja, toen Noach met zijn gezin de ark inging, waren ze gered. En ze waren veilig. Maar ze waren er nog niet. Die redding die ligt in het begin wel helemaal opgesloten. Het is niet dat de ark geen volkomen redding biedt. Jazeker wel. Die ark als reddingsmiddel is 100% veilig. Maar dat betekent niet dat ze al op de nieuwe aarde zijn. We leven in deze bedeling als het ware tussen het aan de ene kant gered zijn en aan de andere kant het nog gered moeten worden. Gered zijn, in de woorden van Paulus in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Wij hebben door het bloed van Christus vrije toegang tot God. Hij toont niet meer over ons. Maar in datzelfde vijfde hoofdstuk van de Romeinenbrief spreekt Paulus van verdrukkingen. Van volharding die geleerd moet worden. Van geduld dat we moeten leren. Van de hoop op een betere toekomst die telkens weer aangewakkerd moet worden. De vrucht van de geest moet groeien. En dat gaat door een weg van beproeving heen. En dat is ook wat in de ark geleerd moet worden. En wat wij net zo goed moeten leren. Die ark was geen eindpunt. Die ark en het ingaan daarin was slechts het begin. De mensen hier die werden gered van de doodswateren. Maar ze werden nog wel door die doodswateren omringd. 40 dagen en nachten regent en stormt het rondom de ark. 150 dagen had het water de overhand. En als ze even naar buiten konden kijken, dan zagen ze niets anders dan dreigende luchten en metershoge golven. Aan alle kanten omringd door gevaren. en er is geen veilige kust te bekennen. Nee, Noach is er nog niet als de Heere de ingang van de ark achter hem dicht doet. Die nieuwe wereld is niet de wereld in de ark. Ook niet de wereld buiten de ark. Die wereld die moet nog geopenbaard worden. En dat gebeurt pas na een gevaarlijke reis. Om die reden laat de Heilige Geest in Genesis 8 vers 1 Mozes opschrijven en God gedacht aan Noach. Wat betekent dat? Wat wil de Heilige Geest daarmee zeggen? Het is een woord met een hele diepe betekenis, lastig om in één zin te beschrijven. Het betekent in ieder geval niet dat God achter Noach de ark toesluit, de ark in het water zet en vervolgens aan zijn lot overlaat. Laten we eens even kijken hoe goed het vakmanschap van Noach geweest is en of die ark het gaat redden. Of die tegen een stootje kan. Nee, gelukkig niet. God gedacht aan Noach en aan al wat met hem in de ark was. God is betrokken op die passagiers in de ark. En God bestuurt die ark. Want door die donkere wolken van oordeel heen kijkt God naar die ark. En hij houdt als het ware die ark in zijn hand. Die ark heeft geen roer. Maar want God bestuurt die ark. Op die zee van oordeelswateren hebben de golven vrij spel. Die spelen zoals een kat met een muis kan spelen. En als je het oppervlakkig bekijkt tenminste. Maar de Heilige Geest zegt aan het begin van hoofdstuk 8. Als die wateren het toppunt bereiken. Let goed op. God gedacht aan Noach. En dat hebben we nodig om te weten, gemeente. Want als je tot geloof gekomen bent, als je de veiligheid bij Christus gezocht hebt, dan betekent dat niet dat je het ineens een stuk makkelijker hebt. Je bent gered, dat is zeker, maar er is ook dat gedeelte van nog niet. Je hebt nog verdrietige omstandigheden. Je hebt nog de moeite van het leven. Je hebt nog allerhande beproevingen te doorstaan. Twijfels die overwonnen moeten worden. Geduld wat je moet leren. Je hebt nog geen nieuw lichaam. Je bent nog niet op de nieuwe aarde. Je moet nog groeien in geloof. De vrucht van de geest moet nog verder ontwikkeld worden. De gemeente moet nog verder opgebouwd worden en uitgebreid worden. Helpen om mensen toe te brengen. En dan is het nodig om steeds weer te bedenken. Die God die mij bij Jezus Christus bracht, die gedenkt mij. Hij denkt aan mij. In dat woord gedenken ligt eigenlijk alles besloten. Jongeren, even een denksprong naar het Nieuwe Testament. Wat zijn de laatste woorden van de moordenaar aan het kruis die naast de Heer Jezus hangt? Heere, gedenk mijner. Als u in uw koninkrijk gekomen bent. Wat bedoelde die man daarmee? Dat betekent veel meer dan dat hij zei, wilt u nog een keer aan mij denken? Zal u me niet vergeten? Als u in uw koninkrijk bent, wilt u dan nog eens bedenken dat ik het was die ernaast u hing? Nee, hij bedoelt daar veel meer mee. Hij bedoelt daar maar één ding mee. Als u, Heer Jezus, aan mij denkt, als u straks in uw koninkrijk bent, als u daar aan mij denkt, dan weet ik zeker dat ik straks ook in dat koninkrijk zal zijn. Dat betekent het als God aan je denkt. Dan mag je rekenen, dan mag je verwachten de veilige aankomst. Daarom begint hoofdstuk 8 met die woorden en God gedacht aan Noach. Om te zeggen, let op, al zijn die golven nog zo hoog. Alle passagiers, mens en dier, komen straks veilig aan op de nieuwe aarde. Want het is God die gedenkt. Het is Gods werk. Hij laat niet los het werk van zijn handen. Het is God die Noach aan het begin van de Noach-geschiedenis in genade aanziet. Het is God die Noach opdracht gaf om de ark te bouwen. En opdracht gaf om toen de ark gereed was erin te gaan. Het was God die hem veilig toesloot in de ark. Het was de Heer die de ark op de wateren deed drijven. En die ark en zijn passagiers gedenkt en op die nieuwe wereld brengt. Het is van het begin tot het einde Gods werk. Ja, gemeente, uw redding, dat is Gods werk. Je verlost jezelf niet. Daar heb je geen enkel aandeel in. God verlost je. De Heere is het die je bij je doop vond al tegen je zei. Waar staat hij? Hierachter onder mij. Bij dat doopvond zei hij al tegen je. Ik zie jou in genade aan. Hij is het die je aandacht trok toen op die begrafenisdienst je zo aangesproken werd. Hij was het die je riep uit de wereld door die vriend of die vriendin die je even die opmerking plaatste waardoor die helemaal bleef hangen, die je niet meer losliet. Hij was het die je in de kerk bracht en die je aansprak onder de preek. Hij is degene die je deed inzien in Christus. Buiten Christus ben je verloren. En hij veranderde je van binnen. Hij raakte je hart aan, waardoor je tot de Heer Jezus vluchtte. Hij bracht je aan de avondmaalstafel toen die roepstem je te sterk werd en je niet meer kon blijven zitten, omdat hij het is die roept. Dat is allemaal Gods werk in je leven. En we hebben het zo nodig om dat te beseffen. Het is volkomen zijn werk en dat werk maakt hij af van begin tot eind. Tot de nieuwe aarde aan toe. Dat ligt allemaal opgesloten in dat ene zinnetje. En God dacht aan Noach. Dat hebben we nodig, toch? Je hebt nodig dat te weten als leven moeilijk is, als twijfel de kop opsteekt. Als we soms denken dat we het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Als we voor grote problemen staan. En God gedacht aan, en vul dan je eigen naam maar in. Want het geldt voor een ieder die tot Gods reddingsmiddel de toevlucht heeft genomen. Wie tot Christus gegaan is, mag zeggen, en de Heere denkt aan mij. En hij maakt zijn werk in mij af, want wat hij begint, voltooit hij. Wees daar maar zeker van. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. God gedenkt aan Noach. Hoe Noach dat merkt. Kom bij het tweede gedeelte van vers 8. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. In hoofdstuk 7 vers 12 staat dat het 40 dagen en nachten geregend heeft. En daarna, na die 40 en die, nachten, of na 150 dagen moet ik eigenlijk zeggen, dat het water de overhand op de aarde had. Daarna staat er, de Heere denkt aan Noach. En het eerste wat er dan gebeurt, dat is als het ware die eerste zonnestraal, die begint te schijnen. En de Heere liet een wind over de aarde gaan. Heel apart dat er staat, de Heere liet een wind over de aarde staan gaan. Want die aarde, die is helemaal bedekt met water. Er is geen aarde. Toch staat het er zo. Hij deed een wind over de aarde gaan met als gevolg die wateren werden stil. Die golven die komen tot bedaren en de ark die tot die tijd als een speelbal op het water ging, die komt tot rust. Nou is het mooie in de Hebreeuwse tekst dat hier staat dat God een ruach over de aarde liet gaan. Een ruach, dat heeft twee betekenissen in het Hebreeuws. Wind of geest. Dus je kan het hier ook vertalen, en God deed de geest over het water gaan. Vorige week heb ik erop gewezen dat die zondvloed ons terugbrengt naar de scheppingsweek. En hoe begon die scheppingsweek? En de geest van God zweefde over het water. Over die duistere watervloed die er was in het begin, zweeft Gods geest en dan wordt er orde in de chaos aangebracht. En zo gebeurt het hier bij die zondvloed opnieuw. Die woedende chaos van golven komt tot bedaren doordat Gods wind, Gods geest erover gaat. Gods geest is niet een geest van chaos, maar van orde. Even een uitstapje, als er een beroep wordt gedaan op Gods geest, maar het is een chaos in de kerk, dan is het Gods geest niet. Door Gods geest bedaart het water. En vers 2 stelt dat er nog meer gebeurde. Die bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten. In hoofdstuk 7 vers 11 staat dat die fonteinen van de vloed werden opengebroken. En nu worden ze weer gesloten. En die sluizen in de hemel die braken als het ware open. En nu gaan die sluizen weer dicht. Het staat zowel in onze tekst in vers 2 als ook in hoofdstuk 7 in de passieve vorm. Ze werden opengebroken en nu worden ze gesloten. Het is wat je noemt het goddelijk passieve. Het is niet een weerkundig verschijnsel wat hier optreedt. Nee, het is God die dit doet. Gods hand wijst de wateren weer hun plaats. En dat water moet terug naar de plaats waar ze bedoeld is, in de oceaan en in de lucht, maar niet op het land. God gebiedt de wind. Waarom? Om de ark en haar passagiers straks in de veilige haven te brengen. En dit doet denken aan een verhaal uit het leven van de Heer Jezus, toch jongeren? Die storm op het meer, de discipelen varen naar de overkant, maar het gaat helemaal niet. Die golven zijn tegen hen. Ze komen niets vooruit, ze zijn doodsbenauwd. En toen kwam er ook nog eens een geest over het water. Een spook. En ze werden bevreesd. Maar Jezus zei, vrees niet, ik ben het. En hij gebood de storm en de wind ging liggen. Golven komen tot bedaren. Dat is onze God. De God die de natuur beheerst. Hij zet, als hij dat nodig vindt, natuurverschijnselen in om zijn kinderen te redden. Jongens en meisjes, daarom hoef je niet bang te zijn als buiten hard waait. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Want als je de Here kent, hoef je niet bang te zijn als het stormt. Want hij is de baas over de wind en de regen. En hij zorgt voor zijn kinderen, hij vergeet ze niet, hij gedenkt ze. En wat moet dat voor Noach en zijn gezin geweest zijn? Ze hebben daar al die dagen in de storm in de ark gezeten, op en neer en heen en weer. Golven die tegen de ark aan beuken. Maar dan zegt de vrouw van Noach, hey jongens, horen jullie dat? Ik hoor de wind. Ja, maar die wind die horen we nou al een paar weken. Nee, luister goed. Als je maar de wind luistert, dan hoor je dat die anders waait. En zo zitten ze te luisteren. Inderdaad, een zachte bries. Het water wordt stil. De golven bedaren, de ark wordt rustig. De regen stopt, die kokende wateren komen tot rust. Wat gebeurt er om ons heen? Noach zegt, de Heere gedenkt ons. De Heere is ons niet vergeten. In onze tekst staan 3 nauwkeurige tijdsaanduidingen. Tot op de dag nauwkeurig. Ik stel me het zo voor dat ze ergens in de ark een kamer hadden waar ze met elkaar leefden. En dat ze daar ergens met een krijtje of iets dergelijks de dagen in de muur van de ark turfden. Elke dag een streepje erbij. En bij de 5e dag die 4 doorstrepen, weet u wel? Jongeren, zoals vroeger, als kind maakte je moeder zo'n kalender waar je elke dag een sticker op moest plakken. En dan gaan we op vakantie of zo. Zoiets hadden ze denk ik ook in de ark, maar dan niet aftellen, maar optellen. Want Noach weet nog precies wanneer die wind was gaan liggen en het water begon weg te vloeien. Vers 3. Na 150 dagen begonnen de wateren af te nemen. En vers 4... En de ark rustte in de 7e maand op de 17e dag van de maand. Ruim 7 maanden dobberden ze op het water. Maar ineens is dat over. Ze hebben precies onthouden wanneer dat was. Vers 5. En de wateren waren gaande, vloeiden weg en namen af tot de 10e maand. In de 10e maand op de 1e dag van die maand werden de toppen van de bergen gezien. In de tiende maand keken ze boven in de ark, naar die lichtopening boven in de ark, een L 50 centimeter hoog. Ze keken er doorheen en ze zagen bergtoppen. De Heere gedenkt hen. De Heere is ze niet vergeten. Het zijn de tekenen van zijn gunst en genade. En ze hebben precies onthouden wanneer dat was. Ze zijn het zelf ook niet vergeten. En als Sem het later tegen zijn eigen gezin vertelt, dan vertelt hij aan zijn kinderen: we zaten 150 dagen in de ark en toen hoorden we de wind van Gods geest. Die de storm tot bedaren bracht. En in de zevende maand, op de 17e dag, hoorden we een grote dreun en de ark kwam tot stilstand. Op een berg. Ik zal het nooit vergeten. En op de eerste dag van de tiende maand keken we in de ochtend naar buiten door die smalle lichtopening en zagen we in de verte bergen toppen boven het water uitsteken. Jongens, ik kan je niet vertellen hoe blij we toen waren. Hoe komt het dat ze die dagen nooit vergeten zijn? Omdat gedenkdagen in je leven, dat zijn de dagen dat je mag merken: de Heere gedenkt mij. De Heere is me niet vergeten. Dat zijn geestelijke gedenkdagen. Dat kan een avondmaalsbediening zijn. Of een doopte, op een doopdienst. Of dat de Heer heel duidelijk in je leven werkte. Toen je het allemaal niet meer zag zitten. En je die nood aan de Heer hebt voorgelegd. En de Heer werkte op een bijzondere manier een ommekeer. Of een dag dat de Heer je leven redde. Je ging die operatie in. En je wist niet hoe je eruit zou komen. Je legde je leven in Gods hand en hij gaf het leven terug. Het zijn die dagen dat de Heere zo kennelijk aan je liet merken: ik weet van je af, ik ben erbij. Al is het nog zo donker om je heen, je bent niet alleen. Gemeente, die dagen mag je niet vergeten. Die moet je onthouden. Je hebt het nodig, juist als het leven soms moeilijk is. Juist als het lijkt alsof er niets gebeurt. Want ze hebben heel wat dagen gehad dat er niks veranderde in hun leven. Daar in die ark. Dan heb je het nodig om te weten: maar toen en toen sprak God duidelijk in mijn leven. En hij maakt zijn werk af. En dat helpt je om trouw te blijven. Om hoopvol te blijven. Om op hem gericht te blijven. Het zou niet makkelijk geweest zijn dat jaar daar in de ark. Maar na die eerste 40 dagen kwam er verandering. De regen hield ineens op. Het zijn soms maar hele kleine dingen waarvan een ander zegt: zie je daar nou Gods hand in? Ja, daar zie ik Gods hand in. Hij vergeet me niet. En daarom vertrouw ik vandaag ook nog steeds op hem. Zo gaf de Heer vandaag ook weer te kennen van ons af te weten. Zo liet hij duidelijk merken ons niet los te laten. Hij verzekerde ons aan zijn tafel van zijn hartelijke liefde voor ons. Misschien was het wel de eerste keer, dan heeft de Heer je een gedenkdag gegeven. Ik laat je niet uit mijn hand drukken. Zoals Noach in de ark verzekerd werd door dat afnemende water. Dat hij echt die nieuwe aarde zou bereiken. Zo verzekert Christus ons aan de tafel: door mijn lichaam, door mijn offer, mijn verbroken lichaam, door mijn vergoten bloed, zal jij de nieuwe aarde bereiken. Ik zal je er brengen, door de stormen van het leven heen. Gemeente, merkt u het op? Die dingen waaruit blijkt: de Heere weet van me af. De Heere laat me niet los. Heb dan maar geduld. En wees opmerkzaam wat er in je leven gebeurt. Wees ook opmerkzaam wat er in de wereld gebeurt om je heen. En laat dat de hoop verlevendigen. Voor Noach waren de tekenen van het afnemende water tekenen van hoop. Hij liet de hoop erdoor verlevendigd worden. Tekenen dat de dag steeds dichterbij komt. Dat de Heere de ark weer zal openen. En dat hij voet aan wal mag zetten op de nieuwe aarde. Die tekenen leerden hem geduld en die tekenen leerden hem vooruitzien. De dag van de Heere komt steeds dichterbij, gemeente. En laat je niet ontmoedigen door de stormen om je heen, door wat er in de wereld gebeurt. De golven van het wereldgebeuren. stormen van je leven, maar vertrouw op de Heere. Verwacht zijn toekomst en let op de tekenen van zijn komst. Zie omhoog, vertrouw op hem. De dag van zijn wederkomst is aanstaande. Je kan er zeker van zijn dat hij je op de nieuwe aarde brengt. Hij staat daar zelf voor in, want hij gedenkt ons en hij laat niet varen de werken van zijn handen. Amen. Laat ons onze hoofden buigen in dankgebed. Heren, wij danken u dat u ons vandaag op deze dag, dat wij uw dood gedenken, we ervan verzekerd mogen zijn van dat grote goed dat u ons gedenkt. Dat u degene die u getrokken heeft uit de duisternis, uit het oordeel, dat u die niet vergeet, dat u die niet aan hun lot overlaat, dat u ook niet zegt, nou heb ik je voor 98% gered, die andere 2% mag je zelf doen. Nee, heren, zou het nog voor 100% verloren zijn. U bent onze redding. Om bij Christus te komen En om door deze wereld te gaan met Christus, in Christus begrepen. En om straks bij zijn wederkomst u te ontmoeten en op de nieuwe aarde gebracht te worden. Heere, wat een waarheid ligt daar al besloten in die eerste pagina's van onze Bijbel. U bent niet veranderd. U bent die God die hemel en aarde geschapen heeft, die de bergen geschapen heeft. Die bergen, diezelfde bergen, die Noach daar door het venster van de ark zag. Die bergtoppen zijn vandaag nog te zien en wijzen omhoog naar de schepper van hemel en aarde. Ja, Heere, wij danken u met heel ons hart voor alles wat u gaf en voor alles wat u geeft, ook als we nu het leven weer ingaan. En dat we gedragen mogen zijn door de gedachte: de Heere is me niet vergeten, maar hij gedenkt mij. Gaat u zo mee naar onze huizen. Wees ons nabij in ons ingaan en ons uitgaan. Ja, Heere, dank u dat u belooft ons eeuwig te behoeden in Christus Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, vers 4. Gemeente, bewaar het woord, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.